Judas 1 vers 1. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en een broeder van Jacobus aan de geroepenen die in God de Vader geliefd en voor Jezus Christus bewaard zijn. Barmhartigheid, vrede en liefde worden u vermenigvuldigd. Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen binnengeslopen, reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven, goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen. Maar ik wil u te binnen brengen, gij hebt het immers alles eens voor goed vernomen, dat de Here een volk uit het land Egypte verlost heeft, maar een andermaal hen, die niet tot geloof gekomen waren, verdelgd heeft. En dat hij engelen, die aan een oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden. Zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben botgevierd en ander vlees achterna gelopen zijn. Daar liggen als voorbeeld onder een straf van eeuwig vuur. Het woord Judas, dat is de Griekse aanduiding, maar dat komt van het Hebreeuws woord Jehuda. En dat betekent Juda. En die naam betekent Yahweh, de Heere, zij geprezen. En je hebt gelijk, als je de naam Judas hoort, als zoiets van, nou, wat is dit? Is dat niet die verrader? Hè? Want die naam kennen we dan. Maar we zullen zo zien dat er eigenlijk helemaal niets mee te maken heeft, maar dat het een heel iemand anders is. In Genesis 29 vers 35 lezen we het volgende. En zij, Lea, werd wederom zwanger, baarde een zoon en zeide, nu zal ik de Heere, nu zal ik Yahweh loven. Daarom gaf ze hem de naam Juda. Juda is dus de vierde zoon van Jacob en Lea. En als we dan verder gaan in de Bijbel, dan zien we op een gegeven moment koning David. En koning David is een afstammeling van de stam van Juda. Daar begint Matthäus 1 vers 1 mee. Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David. Want wie is de ware afstammeling van David? Dat is de koning der koningen, de Heere Jezus zelf. Er zijn van deze Juda een aantal dingen bekend. Dat kunnen we lezen in Matthäus 13, laten we dat maar even opzoeken. Matthäus 13 vers 54 tot 56. Daar staat, en in zijn vaderstad gekomen, leerde hij hen in hun synagoge, zodat zij versteld stonden en zeiden, van waar heeft hij deze wijsheid en die krachten? Is dit niet de zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria en zijn broeders Jacobus, Jozef, Simeon en Judas? En behoren zijn zusters niet allen bij ons? Van waar heeft hij dan dit alles? Hier worden dus vier broers genoemd van de Heer Jezus. Jacobus, Jozef, Simeon en Judas. Judas was eerst ongelovig, net zoals de andere drie broers. Dat lezen we in Johannes 7 vers 5. En er staat, want ook zijn broers geloofden niet in hem. En dat was er geprofeteerd in Psalm 69 vers 8 en 9. Daar staat, ik ben een vreemde geworden voor mijn broeders, een onbekende voor de zonen van mijn moeder. Want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd en de smaadwoorden van wie u smaden kwamen op mij neder. Als je dat probeert al een beetje in te denken, in te leven, want Hoe is het als je in een gezin zit met broers en zussen? Ik kom zelf uit een familie met, ik heb 4 broers en 4 zussen. Dus dan weet je een beetje van hoe dat gaat. En als dan in dit geval de oudste anders is dan de anderen. En zo anders dat zij niet begrepen wie hij werkelijk was. Hij groeide, Judas, groeide op in een gezin met als oudste broer de Heer Jezus. En wat is er dan triest dat er staat, zijn broers geloofden niet in hem. Als we volgens deze brief gaan lezen, dan zie je deze brief eigenlijk heel bijzonder is, want het gaat steeds over drietallen. Er zijn minstens in deze brief 9 drietallen te onderscheiden. En vanmorgen zullen we stilstaan bij de eerste 4 drietallen in de versen 1 tot en met 7. Zoals staat in Deuteronomium 19 vers 15, een enkele getuige zal niet tegen iemand kunnen optreden, ter zake van enige ongerechtigheid of zonde, welke ook die hij begaan mocht hebben, op de verklaring van 2 of 3 getuigen zal een zaak vaststaan. Wat de volgende. Om even de indeling van de brief aan te geven. Je ziet dat, zullen we zomaar het vervolg zien, dat dit eigenlijk een heel bijzondere parallel heeft met het eerste gedeelte en het tweede gedeelte. Het gaat als eerste over de zekerheid van de christen, de gelovigen en het geloof, de afvalligen beschreven, de afvalligheid in de geschiedenis van het Oude Testament, de afvallen in het bovennatuurlijke rijk en dan de 3 afvalligen in het Oude Testament. En dan zie je dan vervolgens daar een parallel met het vervolg. Afvalligen in het natuurlijke rijk, afvalligen in de oud-testamentische profetie, de afvalligheid beschreven, de gelovigen en het geloof en de zekerheid van de christen. Aan wie is deze brief nu geschreven? Nou, dat hebben we gelezen in het eerste vers. Judas, slaaf van Jezus Christus. De NBG schrijft aan het woord dienstknecht, kom ik zo op terug. Slaaf van Jezus Christus en broer van Jacobus. Aan de geroepenen die in God, eigenlijk staat er, dat woordje deur moet er eigenlijk niet staan, God, Vader, geliefd en in Jezus Christus bewaard zijn. Het is heel bijzonder, nu we weten dat Judas een broer was van de Heer Jezus, dat hij dat niet zegt. Hij zegt van zichzelf, ik ben een slaaf, in het Grieks staat het woord doulos. En de NBG is een beetje vriendelijk door het te vertalen met een dienstknecht. Maar een slaaf was in die tijd was een heel normaal iets. Miljoenen slaven waren er in die tijd. Vandaag noemen we ze een beetje anders, dan noemen we ze medewerkers. Maar uiteindelijk is het een beetje hetzelfde. Hè? Je doet iets wat een ander jou opdraagt. En vandaar dat woord dienstknecht is eigenlijk een beetje vriendelijk. Nee, eigenlijk is dat heel, ik ben maar een slaaf. Dus niet zomaar iemand, een geweldig iemand. Want dat komt in deze brief ook heel duidelijk naar voren. Het gaat helemaal niet om hoe geweldig je bent en hoe benader je jezelf naar anderen toe. Sommigen doen dat met van ik ben dokter en ik ben dokter of ingenieur, noem maar op, allemaal titels voor of achter de naam, soms hele rijen. Maar daar gaat het in principe niet om. Ben jij een dienstknecht, een slaaf van de Heer Jezus? Zoals het staat ook in Romeinen 6 vers 16 en 17. Weet u niet dat voor wie u zich als slaven stelt om te gehoorzamen, u slaven bent van hem die u gehoorzaamt. Of van de zonde tot de dood, of van gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar God zij dank dat u slaven van de zonde was, maar van harte gehoorzaam bent geworden aan de inhoud van de leer waarin u bent onderwezen. We zullen dat meer zien, ook in dit gedeelte wat we lezen. Wie dien je? In wiens dienst sta je? In het eerste vers hebben we gelezen een drietal zaken. De drie kenmerken, zou je kunnen zeggen, van de wederom geborenen. Iemand die tot geloof is gekomen in de Heer Jezus Christus. Geroepenen, we zijn geroepen. Wist u dat? Ik hoor niemand. U bent geroepen door de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij heeft door middel van de Heilige Geest aan uw hart geklopt. Kom tot geloof. Beleid je zonden. Want van nature zijn we een slaaf van de zonde en kunnen we niet anders dan zondigen. Maar weet u ook, op het moment dat u geroepen bent en een keuze voor hem hebt gemaakt, de Heer toegelaten hebt in uw hart, wederom geboren bent geworden, van bovenaf bent geboren, u bent een nieuwe schepping geworden. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Maar het tweede wat naar voren komt, is dat we geliefd zijn door God de Vader. Ook als we Johannes 14 zouden lezen, dan staat het heel duidelijk: in het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Want hoe naderen we nu tot God de Vader? En dat we mogen zeggen, mijn Vader. Dat is door de persoon van de Heer Jezus Christus. En dan mogen we weten dat we geliefd zijn door God de Vader. En we worden bewaard in de Heer Jezus Christus. Want op het moment dat je tot geloof komt, je gaat met hem wandelen, je weet dat je geliefd bent, dan hebben we, daar zullen we zo op terugkomen, hebben we een strijd te voeren. Het tweede vers zegt: barmhartigheid, vrede en liefde zij u vermenigvuldigd. Hier lezen we het tweede drietal, drie zegenbeden. We hebben barmhartigheid ontvangen. En dat mogen we doorgeven. Vrede. Nou, dat is iets waar de wereld om roept. Maar hebt u ook werkelijk vrede in uw hart? Want dat is eigenlijk veel belangrijker. En hoe zit het met de liefde? En dit is niet, nou ja, ik vind die ander wel lief. Dat is niet de, wat het Grieks dan het woord filio voor gebruikt, de broederliefde. Dit gaat om de goddelijke liefde, de agape. En dat is de liefde die spreekt en die geeft en eigenlijk niet terugverlangt. En dat is een liefde die wij niet kennen. Want ook als we de geschiedenis, zoals Heer Judas dat beschrijft, gaan bekijken van wat er gebeurd is in de gemeenten van het eerste moment. Paulus heeft gepredikt, als we het boek Handelingen lezen, is 3 jaar geweest in de stad Efeze. En het evangelie heeft geklonken vanuit die stad Efeze over de hele wereld. Hij is overal naartoe gegaan. Maar wat staat er dan in Handelingen 20 vers 29? Laat het maar even opzoeken. Handelingen 20. Daar neemt Paulus afscheid van de gelovigen, de oudsten in Efeze. En om even het verband te zien, lees ik het even iets eerder. Dan staat in vers 25 van Handelingen 20. En nu zie, ik weet dat gij allen onder wie ik rondgereisd heb, met de prediking van het koninkrijk mijn aangezicht niet meer zien zult. Daarom verklaar ik u op de dag van heden dat ik rein ben van aller bloed. Want ik heb niet nagelaten u al de raad van God te verkondigen. En houd dat even vast. Al de raad van God te verkondigen. Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, die hij zich door het bloed van zijn eigenen verworven heeft. Zelf weet ik dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen, en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. Daar is waar Judas over spreekt. Dat er wolven in de gemeente komen. En dat was toen, dan praten we bijna over 2000 jaar geleden, al aan de orde. En als er iets aan de orde is op dit moment in de gemeenten, dan is dit hetgeen wat aan de orde is. Grimmige wolven. En er staat die de kudde niet zullen sparen. Zullen mannen uit uw eigen midden opstaan die verkeerde dingen spreken. Want wat moet de Heer Jezus schrijven op het moment dat hij een persoonlijke brief schrijft aan de gemeente in Efeze in Openbaring 2? In Openbaring 2 vers 4 staat het volgende. Daar spreekt de Heer Jezus in Openbaring 2. Daar staat vers 2. Ik weet uw werken, de inspanning en uw volharding en dat gij de kwade niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt. Die zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat gij een leugenaars hebt gevonden. En gij hebt volharding en hebt verdragen om mijn naams wil. En gij zijt niet moedig geworden. Allemaal positief, maar dan komt vers 4. Maar, ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Wat is het eerste wat genoemd wordt van de vrucht van de geest? Galaten 5 vers 22. Liefde. En dan volgt er blijdschap, et cetera. De Heer Jezus moest toen al spreken tot de gemeente van Efeze. Van jullie doen heel goed je best. Maar waar het werk om draait, snap je niet meer. Want waar moet het altijd over gaan, in welke prediking dan ook? Over de persoon van de Heere Jezus Christus. Als Hij niet centraal staat, kun je beter niet samenkomen. Want daar gaat het nergens over, om dat maar even heel duidelijk te zeggen. En in hoeveel gemeenten gebeurt het wel niet? We zullen daar zo wat meer over zeggen. Ik mag de volgende wel doen. Ik heb het net al even gezegd, maar er is een Amerikaanse site, die heet raptureready.com, dus opname. Bent u klaar voor de opname? Want dat is het allereerste wat gaat gebeuren. Maar wat gebeurt er met de mensen die achterblijven? En die hebben daar een site gewijd aan van wat gaat er gebeuren. Ook als straks de gemeente is weggerukt van deze aarde, dat de mensen dan kennis kunnen krijgen van wat gaat er gebeuren. Want de wereld staat op het moment van een grote catastrofe, staat de wereld te wachten. Oorlogen, om zo maar te zeggen, zullen er zijn. Men heeft het over vrede. Maar die vrede zal veranderen in de meest verschrikkelijke tijd op de aarde. Motiveert ons dat om daarover te spreken? Anderen te vertellen over de Heer Jezus. Want als eerste zie je daar het kruis staan, de gemeente, de tijd van de kerk, Church Age, de tijd van de gemeente waar we nu in leven. En wat ook heel duidelijk de oproep is, aanvaard de Heer Jezus Christus als Heer en Heiland. Heb je dat al gedaan? Als je dat nu niet doet, dan staat datgene wat hiernaar komt u te wachten. En dat is niet niks. Want er worden 7 zegels verbroken. 7 trompetten zullen schallen. 7 schalen worden uitgegoten over deze aarde. De toorn van God wordt over deze aarde uitgestort. En dat is niet niks. Want als God gaat toornen over de zonde van de mens, dan is dat zo verwoestend, zo verschrikkelijk. Maar uiteindelijk gaat het erom dat de Heer Jezus terugkomt op aarde en uiteindelijk het duizendjarig rijk begint. Maar in die periode van die 7 jaar gaat het om het niet aanvaarden van het teken van het beest. De zonde zal dan op zijn hoogtepunt komen. Want ook als ze zien van wat er gebeurt hierna, dat hebben we nu, kunnen we hierin zien. Maar we lezen dat ook in 2 Thessalonicenzen 2, vers 2, vers, hoofdstuk 2, vers 3 en vers 4. Er staat, laat niemand u misleiden, op welke wijze ook. Want eerst moet de afval komen. En de mens der wetteloosheid zich openbaren. De zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet. Zodat hij zich in de tempel God zet om zich te laten zien dat hij een God is. Eerst moet de afval komen. Nou, dat is het Griekse woord apostasia, op apostasia. Ik zal het even goed uitspreken. En dat mag je ook vertalen met afstand houden of vertrekken. Dat mag zowel geestelijk als lichamelijk. En als je dat dan zo leest, want eerst moet de opname van de gemeente komen. De wereld weet het niet, maar de wereld wacht op dat we hier weggaan. En dan zal datgene wat gebeuren, wat beschreven is, onder andere in het boek Openbaring. Je mag de volgende wel even laten zien. Na deze wonderlijke gebeurtenis dat de gemeente wordt weggerukt van deze aarde, komt er een totalitair systeem. Een totalitair systeem van slavernij die de wereld nog nooit heeft gezien. De mens zal gedwongen worden om slaaf van de Satan te zijn. Want wanneer AI, de kunstmatige intelligentie en de quantumcomputer samenkomen, dan gaat het volgende gebeuren. Als dit gebeurt, blijft niets verborgen, is niets meer privé. De geschiedenis kan worden gewijzigd of zelf gewist. Aangezien de opslagplaatsen van alle kennis van de mensheid zullen worden beheerd en aangepast naar goeddunken van de centrale controleprocedures van de AI, de kunstmatige intelligentie. Helaas is dit het moment waarop de mensheid hoogstwaarschijnlijk zal ophouden zelfstandig te denken. Degenen die zijn grootgebracht door deze opkomende, door mensen gecreëerde megalomaan, dat is de grootheidswaanzin, zullen merken dat ze gevangen zitten in een brute blackout die zal fungeren als een informatiegevangenis zonder vensters naar de buitenwereld. De samenleving zal worden geconfronteerd met de grote vraag: wat gebeurt er als de Q en de AI alles weet? Op dit moment, alle informatie die door middel van computers en vooral door middel van die mobiele telefoons, alles wordt vastgelegd, opgeslagen in grote computers. En nu heeft iedereen nog zo, ja, dat is wel beschermd door allemaal wachtwoorden. Nou, je kunt een wachtwoord maken van 256 tekens, maar die quantumcomputer heeft het in 1 seconde opgelost. En heeft dat wachtwoord gekraakt. Zo snel zijn die, is dit type computer. Ik heb daar een verhaal van gelezen, of gezien ook wat daarmee gebeurde, dat ze aan het experimenteren waren met die quantumcomputer. En dat ze niet alleen meer op de normale manier, zoals computers werken, door nul en enen, maar dat ze zelfs verbinding zoeken met de onzichtbare wereld. En dat op een gegeven moment vanuit die onzichtbare wereld geantwoord wordt. Dus met andere woorden, hetgeen wat nu al aan de orde is, voorbereid is, is datgene wat eigenlijk niemand wil, maar wat het plan van de duivel is. Een zekere A.W. Tozer, die schreef het volgende. De dwaling is zo bedreven in het nabootsen van de waarheid, dat beide voortdurend met elkaar worden verward. Je hebt tegenwoordig een scherp oog nodig om te weten welke broer Kaïn is en welke Abel. Alles wordt door elkaar gegooid. En door middel van die apparatuur, die zo ontzettend veel gebruikt wordt, kijk maar om je heen. Je ziet het bijna bij iedereen in de binnenzak zitten. Je hersenen worden langzaam maar zeker volledig gemanipuleerd. Je kunt niet meer zonder dat apparaat. Je kunt haast niet eens meer zelfstandig denken. Vervolgens kijken naar het volgende vers, vers 3. Er staat, geliefden, terwijl ik alle bereidwilligheid had u te schrijven over onze gemeenschappelijke behoudenis, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de vermaning om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd. Nou, we zien hier, dat is een tekening natuurlijk, maar we zien hier Judas, hij was van plan iets te schrijven, maar hij moest iets anders schrijven. En het woord vermaning, dat is in het Grieks het woord parakaleo, bij zich roepen, en dat mag u vertalen met bidden of bemoedigen. Hij werd genoodzaakt om te schrijven met de vermaning, met de bede om te strijden voor het geloof. Weet u dat u in een strijd verwikkeld bent? We zitten hier allemaal rustig. Niets aan de hand, zou je zeggen. Wat wij niet kunnen zien, dat is de niet zichtbare wereld, de onzichtbare wereld. En die is continu in beweging. We zullen zo bij die engelen stilstaan, dan wordt het misschien iets duidelijker. Maar u bent in een strijd verwikkeld. Laten we samen maar even opzoeken wat er in Efeze 6 staat. Efeze 6 vanaf vers, laten we maar vanaf vers 10 lezen. Er staat, voorts wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stelt u dan op, nou dan volgen al de onderdelen van die wapenrusting van God. Wij hebben niet tegen onze lokale Nederlandse overheid te strijden, tegen de Eerste en de Tweede Kamer om zo maar te zeggen. Maar hier is een strijd die wij niet kunnen zien. En dat is het bijzondere wat je niet ziet, dat is de realiteit. Wij denken wat we zien, dat is het. Nee, het is precies omgekeerd. Wat je niet ziet, dat is de werkelijkheid. En daar in die werkelijkheid, de hemelse gewesten, is het een voortdurende strijd om uw hart, om uw ziel. Continu. Denk maar aan je eigen gedachten. Dat er zo ineens iets in je gedachten schiet, wat je helemaal niet wilt denken. Waar komt dat vandaan? Dat komt vanuit die onzichtbare wereld. En zoals Judas zegt, we hebben te strijden voor dat geloof. Want dat kost moeite. Dat gaat niet allemaal vanzelf. En die machten, die roeren zich steeds meer en steeds meer. Omdat ze weten, straks is de gemeente weg en dan hebben we het voor te zeggen. Dan komen we bij vers 4, er staat in Judas 1 vers 4. Want bepaalde mensen zijn binnengeslopen, die van ouds tot dit oordeel tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en onze enige meester en Heer Jezus Christus verloochenen. Het derde drietal. Drie kenmerken van de mensen, de goddelozen die zijn binnengeslopen in de gemeenten. Wat gebeurt er allemaal in onze gemeenten en kerken? Ik laat hier een gebouw zien, in Barcelona, een kerkgebouw, waar vanaf 1882 wordt gebouwd. Ze zijn al 144 jaar bezig met een kerkgebouw er neer te zetten. Alsof het hier om gaat. Gaat het geloof om een gebouw? Waar zijn die mensen mee bezig, zou je zeggen? 144 jaar ga je bouwen aan een gebouw. Ik weet, volgens mij is hij pas geopend of zo, met iets. Maar als we nu kijken naar de evangelische gemeente. Wat gebeurt daar in de gebouwen? Dan gaan we niet aan de buitenkant kijken, maar gaan we even naar binnen. Hebben ze het daar continu over de Heer Jezus? Hebben ze tegenwoordig niet over aanbiddingsdiensten, waar een hele zanggroep voor staat, en dan moet ze nodig aanbeden worden? Niet dat dat verkeerd is op zich. En dat we de Heer aanbidden is ook prima. Maar dat is niet alleen, er moet een hele lichtshow bij komen, zelfs rook moet opstijgen. Dat gebeurt allemaal in onze gemeenten. Allemaal wat je afleidt van de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat is wat nu gebeurt. Wat niet nog eens een keer zal gebeuren. Nee. Waar Judas hierover schrijft. Bepaalde mensen zijn binnengeslopen. En je zou kunnen zeggen dat was dus 2000 jaar geleden ook al bijna. Dat was 2000 jaar geleden ook al zo. Want wat hebben ze gedaan, zoals het staat, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. Als je soms voorgangers ziet met allemaal tatoeages, et cetera, en die zitten daar maar te roepen en allemaal dingen te zeggen. Is dat de bedoeling? Losbandigheid in de gemeente? Niet spreken meer over, of ja, eigenlijk dat zo vergroot en zeggen van nou, we zijn toch in de genade gesteld. Zoals ik ooit een keer iemand hoorde zeggen. Die zei van nou, we zijn in de genade gesteld. Ik mag alles doen en laten wat ik wil. Nou, zo wordt tegenwoordig in gemeenten ook gedaan. Men doet de meest vreemdsoortige zaken die allemaal afleiden waar het werkelijk om gaat. En sterker nog, de enige meester en Heer Jezus Christus verloochenen. In de gemeenten. Nou, vervolgens hebben we dan nog drie voorbeelden vanuit het Oude Testament die duidelijk maken hoe de Heer wilde zegenen en wat er vervolgens mee werd gedaan. Daarbij moet ik wel zeggen dat Judas ervan uitgaat dat u de Bijbel helemaal kent. Vooral het Oude Testament. Want hij gaat hier voorbeelden aanhalen die vooral ook in de kerkgeschiedenis, vooral als we spreken over die engelen, volledig verdonkere maand is. Daar wordt niet over gesproken. Is wegvertaald om zo maar te zeggen. Wat is men bezig met aan alle kanten de Gods woord aan te vallen en je af te leiden van allerlei zaken die er totaal niet toe doen. Want kennen wij zijn woord? Judas gaat hier simpel vanuit. Die zeggen van nou, dat woord dat is duidelijk. Maar kennen we dat? Weten we dat het gaat om Yahweh, de Heere Jezus zelf, de ik ben die ik ben. Je mag de volgende wel even doen. Als we dan gaan lezen in vers 5, daar staat, ik wil u echter eraan herinneren, u die eens alles wist, zie daar gaat Judas ervan uit, je weet alles, dat de Heer na een volk uit het land Egypte verlost te hebben, de tweede keer hen die niet geloven heeft verdelgd. Wat is dat toch geweldig? Het volk Israël was door middel van een hongersnood die er was ten tijde van Jozef, met z'n allen waren ze naar Egypte gegaan. Maar was het de bedoeling dat ze daar zouden blijven? Nee. Uiteindelijk volgen er 10 plagen, 10 oordelen over dat volk Egypte. En uiteindelijk gaan ze de weg door de wildernis. Ze komen hier bij de golf van Akaba, waar ze die geweldige doortocht hebben gemaakt, dat de zee splitste en dat het volk door de zee gered werd en dat het hele leger van Egypte werd gedood daar in het water van de golf van Akaba, zoals het tegenwoordig heet. En we kwamen ze uiteindelijk bij de berg Sinaï. De Heer sprak rechtstreeks tot hen vanaf de berg Sinaï. Hadden ze gebrek aan water? Water kwam uit de rots. Hadden ze gebrek aan eten? Het manna daalde neer vanuit de hemel. Hadden ze gebrek aan vlees? De vogels vielen uit de hemel. Je zou zeggen, hoeveel zegeningen wil je hebben? De Heer was aanwezig door middel van een wolkolom. Ze konden het zien. Er was een licht 's nachts en een bescherming des nachts. En er staat hier wat Judas moet schrijven. De tweede keer heeft hij hen die niet geloofden verdelgd. Want wat staat er in nummer 14? Laten we dat maar even opzoeken. Vanaf vers 26. Daar staat, verder sprak de Heere, dus Yahweh, tot Mozes en Aaron. Hoe lang zal het duren dat deze boze vergadering tegen mij blijft morren? Het gemor dat de Israëlieten tegen mij uiten heb ik gehoord. Zeg tot hen, zo waar ik leef, luidt het woord des Heeren, het woord van Yahweh. Ik zal zeker met u doen, gelijk gij te mijnen oren aangesproken hebt. In deze woestijn zullen uw lijken vallen. Namelijk zoveel als er van u geteld zijn naar uw volle getal van 20 jaar oud en daarboven. Omdat gij tegen mij gemord hebt, voorwaar, gij zult niet komen in het land waarvan ik gezworen heb u daarin te doen wonen. Behalve Caleb, de zoon van Jefunne, en Jozua, de zoon van Nun. En uw kinderen, van welke gij gezegd hebt, die zullen tot een buit zijn. Hen zal ik brengen, omdat zij het land leren kennen dat gij veracht hebt. Ieder die dit meegemaakt heeft, de wonderen daar rondom de berg Sinaï. En die ouder was dan 20 jaar, zou sterven in de woestijn. Zelfs een Mozes. Zelfs een Aaron. En is het ook niet zo in gemeenten. Waar zo'n zegen van uit kan gaan. Blijft het daar dan bij? Het is nooit een vanzelfsprekendheid. Het ongeloof kan in elke gemeente naar voren komen. Het voordeel is vandaag aan de dag, zou je kunnen zeggen, dat we niet gelijk sterven. Want dat gebeurt in de woestijn wel. Elke ongelovige stierf. Het tweede, en dan wat lezen in vers 6, is wel een heel bijzonder gebeuren. Want er staat aan engelen, dus dat is het tweede voorbeeld wat hij gebruikt voor de afval in de gemeenten. En engelen die hun oorsprong niet bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien onder duisternis bewaard. Wat weet u daar eigenlijk van? Staat in de Bijbel. Hij gaat ervan uit dat we snappen wat dit betekent. Het merkwaardige is, als je dat dan leest in Genesis 6, dat ze dat een beetje afzwakken, want er staat in Genesis 6 vers 4, de reuzen waren in die dagen op de aarde en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochteren der mensen kwamen en zij hun kinderen baarden, dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. Betty, maar de volgende. Als eerste het woord reuzen, dat is het Hebreeuwse woord nefilim. En dat mag je vertalen met de gevallenen. Want de reuzen waren op de aarde. Ze zeggen van, nou ja, dat was toen bijna 5.000-6.000 jaar geleden. Maar weet je dat ze er nog steeds zijn? Want deze reuzen zijn wel gedood, maar hun geest kan niet dood. En dat noemen wij demonen. En dan hebben we het weer over die onzichtbare wereld. Deze geesten, om zo maar te zeggen, van die reuzen zijn er nog steeds. Want wat gebeurde hier? De zonen van God, en dat is niet zomaar iets, dat betekende een engel, een geschapen engel, een zoon van God, die in de dichte nabijheid van God was, van zijn troon, van de heerlijkheid, die hebben de hemel verlaten. Die zijn op aarde gekomen, want ze keken vanuit de hemel op de aarde en ze zagen daar de vrouwen, de dochters van Adam. En het bijzondere was, toen ze hun woonplaats gingen verlaten, dat ze een mannelijke gestalte kregen die ook in staat was tot het verwekken van nazaad. Maar het liep niet goed af met deze. Misschien goed om het volgende plaatje te laten zien. Om even aan te geven van hoe zit dat nou precies met die engelen. Eerst nog één ander dingetje voor ik daar naartoe ga. Het woord hun eigen woonplaats, dat komt maar twee keer voor in de Bijbel. Hier en in 2 Korinthe 5 vers 2. Zullen we dat even opzoeken? 2 Korinthe 5 lees ik even vanaf vers 1, daar staat, want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Want hierom zuchten wij, wij haken ernaar met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden, als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want wij die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. God is het die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de geest tot onderpand gegeven heeft. Nou, het woord woonsteden, wat in vers 2 staat, dat wij er naar haken verlangen dat onze woonsteden in de hemel overkleed worden, dat was de woonsteden, de plaats die de engelen hebben verlaten. Dus ze konden op een of andere manier, hoe dat in elkaar zit weet ik niet, hadden ze de mogelijkheid om die heerlijkheid die ze hadden af te leggen en dan min of meer aan de mensen gelijk te worden. Terwijl wij juist precies het omgekeerde zien eruit dat wij de heerlijkheid zullen ontvangen. Dus ook vandaarom is dat ook datgene wat Judas hier naar voren brengt. En het laatste, ik zal één ding zeggen, waar zij dan uiteindelijk naartoe gaan, vandaar dit plaatje. Dat staat in 2 Petrus 2 vers 4. 2 Petrus 2 vers 4. Die brief heeft trouwens heel veel verwantschap, de tweede Petrusbrief, met de brief van Judas. Maar dat even terzijde. Er staat vers 4, want indien God engelen die gezondigd hadden niet gespaard heeft, maar hen door hen in de afgrond te werpen aan de krochten de duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren. Nou, dat woord afgrond, daar staat in het Grieks het woord Tartarus. En vandaar dit plaatje even, van hoe ziet die onderwereld eruit mekaar? Dan zien we daar helemaal aan de, voor jullie links, de gevallen engelen, die gaan naar de plaats van de gevallen engelen, en dat is de Tartarus. Nou, die twee teksten hebben we gelezen. Daar is waar ze tot dit moment zich bevinden. Ik ben ermee begonnen met te zeggen van, kent u de persoon van de Heer Jezus Christus? Weet u waar u naartoe gaat? Want er zijn maar twee mogelijkheden. Je gaat naar de hemel, of je gaat uiteindelijk naar de poel des vuurs, die brand van vuur en zwavel. Het is of het een, of het ander. Er is geen tussenweg. Er is ook geen omweg. Dat zijn de mogelijkheden voor ons. Maar voor die engelen is daar dus iets speciaals bestemd. Dan heb ik ook nog de afgrond. Nou, daar ga ik verder maar niet over spreken, want dat is nou weer een heel ander verhaal. Maar dat heeft ook te maken met de engelen die daarin vastgehouden worden en geoordeeld worden. Het laatste waar ik even bij stil wil staan, dat is het zevende vers. Zoals Sodom en Gomorra en de steden daaromheen, die op dezelfde wijze als deze hoereerden en ander vlees achterna gingen, daar liggen als een voorbeeld, doordat zij een straf van eeuwig vuur ondergaan. Mag je de volgende even doen? Er is door archeologen nogal wat onderzoek gedaan waar de ligging van Sodom en Gomorra waren. Dat hebben ze gevonden. Er zijn nu 21 wetenschappers die tot deze conclusie zijn gekomen wat hier staat. Er is een zekere Dr. Collins, die zegt, de omvang van de verwoesting in Sodom, zoals beschreven in de Bijbel, is te vergelijken met een kosmische explosie. Dus er is iets uit de hemel gevallen, en dat weten we natuurlijk, vuur regende vanuit de hemel. Maar door onderzoek hebben ze dat vastgesteld, wat voor een verschrikkelijk oordeel daar heeft plaatsgevonden. Want daar zou je nog een heel verhaal over kunnen vertellen, over wat daar in Sodom en Gomorra al gebeurde. Maar wat heel apart is, wat hier staat, dat zij vreemd vlees achterna gingen. Want wat gebeurde er toen Lot bezoek kreeg van twee engelen? Als je dat in verband brengt met hetgeen wat in het vers daarvoor staat, was het niet alleen maar de homofilie en de pedofilie en de gender ellende, om zo maar te zeggen, die daar heerste. Ze wilden die engelen. Want daar wordt vaak niet bij stilgestaan. En hoe zit dat in onze gemeenten? Wat tolereren wij vandaag en de dag wel niet in onze gemeenten? Al deze zaken waar Sodom en Gomorra op zo'n verschrikkelijke wijze voor zijn geoordeeld, wordt getolereerd. Hoe ernstig is het in welke tijd we nu leven? En als je de Heer Jezus niet kent, neem hem nu aan. De tijd dringt dat al datgene wat we bij stilgestaan hebben, gaat uitkomen. Want in 2 Petrus 2 vers 6 wordt het ook nog genoemd in de staat. En de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering gedoemd en ten voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven. Laatste. We hebben heel wat over ons heen gekregen vanmorgen, dat snap ik. Maar ik wil toch graag zo positief mogelijk eindigen met de laatste woorden van de brief van Judas. Er staat, hem nu, die machtig is u te bewaren, zonder dat u struikelt, en u onberispelijk voor zijn heerlijkheid te stellen, met vreugdegejuich, de enige God, onze heiland, door Jezus Christus onze Heer, zij heerlijkheid, majesteit, kracht, macht, voor alle eeuwen en nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.